Benny Lindelauf, je hebt een prachtig boek geschreven. Dat hebben we gehoord in een prachtig, eveneens prachtig juryrapport. Ik heb het gevoel dat het een boek is wat heel erg dicht bij je ligt.
Ja.
Hoe dicht?
De oorsprong, de inspiratiebron is mijn grootmoeder en haar familie. En ik ben opgegroeid met nog een oma die nog heel goed kon vertellen. En met een hele familie die nog echt een goede verteltraditie had. En dit boek is misschien wel mijn poging om mijn grootmoeder te kunnen evenaren in haar, zoals zij zo mooi kon vertellen. Alleen het verschil met een schrijver is, die kan langer nadenken over elk woord. En het mooie van goede vertellers vind ik dat het schijnbaar heel makkelijk naar buiten komt.
Waarom zou je haar willen evenaren? Omdat ze zo geweldig was?
Voor mij was zij geweldig. Dat denk ik wel voor heel veel oma's. Maar ik wilde... Ik herinner me vooral dat ik bij haar op bezoek kwam als kind. En dat er al haar oud-tantes en mijn oud-tantes er ook waren. En de broers van mijn oma. En dat het altijd over verhalen ging. En altijd over vertellen. En vooral de sfeer dat je dan... Dat je echt met elkaar bent. Dat die verhalen groeien uit die barsten bijna uit die kamer. En sommige verhalen had ik al 100 keer gehoord. En zullen misschien voor andere mensen helemaal niet zo bijzonder zijn. Maar voor mij, omdat ze van mijn familie waren, waren ze heel bijzonder.
Wanneer wist je, ik wil die verhalen ook opschrijven. Ik wil daar iets mee doen.
Nou, toen mijn tweede boek, jeugdboek, was uitgekomen, Schade in mijn jas. Toen dacht ik van, ik zou heel graag een keer iets met die verhalen willen doen van mijn oma. Maar ik kwam er ook al snel achter dat die verhalen voor mij particulier heel veel betekenis hebben. Maar dat voor een boek heb je meer nodig. Heb je meer context nodig en heb je ook heel veel verhalen gingen over rare streken die mijn oma uithaalde. En toen was ze geen kind meer hoor, toen was ze volwassen.
Heb je ook afstand nodig? Als het goed is hebben we een foto van jouw oma. Ik kijk nu even naar boven, want daar zit Hans en die regelt het beeld.
Mijn oma is het, ik moet even denken, de vrouw aan de linker buitenkant. Dat is mijn oma. En waar Ving op geïnspireerd is. En de middelste is Tant Mie. Daar is Jess op geïnspireerd. En meest rechts staat Keet. En daar is Mulke op geïnspireerd.
En dat zijn zussen van jouw oma?
Dat zijn zussen van mijn oma, ja. Ja, hier zijn ze al, waren er al 2 van de 3 getrouwd. Alleen de middelste, Jess, of... Ik zie hoe ver dat gaat.
Het is alleen nog maar Jesse.
Ja, was nog niet getrouwd. Toen.
Nee. En toen je dit boek ging schrijven, leefde ze toen nog?
Mijn oma leefde niet meer. Met 9 open armen. Toen leefde nog 1 oud-tante. Dat is,
het boek wat hieraan vooraf gaat?
Ja. Toen leefde Tant Mie, dus Jess leefde nog. En het hele fijne van mijn oud-tante was dat ze... aan het einde van haar leven heel gebrekkig van lichaam was. En niet dat fijn is, maar vooral dat ze haar hoofd was spatje helder. En voor als je historisch materiaal wil verzamelen, was zij echt een goudmijn. Wel een weerbarstige goudmijn, maar ze was een goudmijn.
Wilde ze wel?
Ze wilde wel vertellen, maar soms vroeg ik ook dingen en dan zei ze, jong, dan moest ze me niks over vragen. En dan was het ook afgelopen.
En wat waren dat dan voor
dat
dingen?
Dat waren persoonlijk, als die dingen echt persoonlijk waren en ook misschien de wat zware kant, zij is vroeger een man verloren, daar mocht ik niks over vragen. En, dus ze waren geheimen wel.
Ja. En deed je dat dan ook niet? Kon je dat?
Nee, dat respecteer ik. Nee, maar je moest er ook kennen, dan wist je dat je dat ook niet moest doen.
Niet moest proberen. Nee. Oké. En had jouw moeder, had die dat ook? Dat verhalen vertellen?
Nee.
Het slaat een generatie over.
Ja, mijn moeder kon heel erg genieten van... kan heel erg genieten van andermans verhalen. Maar ze is niet iemand die daar heel erg in de voorgrond... Maar mijn oma, die maakte wel ruimte met haar zussen, ja.
Het liedje wat je net gezongen hebt, het laatste liedje over Yes... Dat is rechtstreeks gelinkt met...
Met een fragment uit het...
Met jouw Yes, zeg maar.
Ja,
met een fragment in je boeken.
Ja.
En normaal lees je eerst het fragment en zing je dan het liedje. Ja. Maar nou, dit is een bijzondere dag, dus
we doen het omgekeerd.
Andersom.
Okay.
Maar het fragment...
Ik lees een stukje voor op 3/4 van het boek. Dat de Jodenvervolging al in volle gang is en de eerste transporten vanaf Sittard plaatsvinden. En ik lees het fragment gewoon voor. De lange straat naar het station is bochtig. Misschien is Jess maar één bocht verder. Ik roep haar, maar het blijft stil. Er is bijna niemand op straat. Wel staan hier en daar ramen open waarachter zacht gepraat wordt. Ik ga sneller lopen. Mijn schoenen kletsen op straat. Op het laatst maakt de straat een knik. Vlak voordat ik het stationsplein oploop, zie ik dat het volloopt met Judden. Er komt een vrachtwagen aan en daarachter rijdt een bus. Ze stoppen met piepende remmen. De deuren gaan open en er stappen nog meer mensen uit. Het zou een doodgewone dag kunnen zijn, waar het niet dat alle passagiers koffers of tassen bij zich dragen. De kinderen hebben een rugzak om. Er is één vrouw die, ondanks dat het hoogzomer is, twee jassen over elkaar aan heeft. Ik zie de mouwen van de onderste jas uitsteken. Ze zweet, maar toch heeft ze de buitenste jas tot de bovenste knoop dicht. De dreuvige draagt een zomerse reiscape over haar habit met daarop de grote gele ster. En ze staat bij Betje Garen en haar twee zoons. Naast haar staat haar koffer. Ik stelde me vroeger altijd voor dat ze een enorme koffer zou hebben van al haar wereldreizen vol stempels en plakplaatjes. Maar deze is klein, grijs en glad. Er wordt geroepen. De eerste groep Judden, Betje Garen, haar zoons, de dreuvige en de andere Judden van onze stad, mengt zich met de tweede groep. Er zijn er die elkaar kennen. Ik hoor iemand roepen. Het zijn onbekende soldaten die de Judden bij elkaar gedreven hebben. Ze staan er ontspannen bij, hun geweren hangen over hun schouders, maar toch zie ik dat de cirkel die ze gemaakt hebben om de Judden heen geen moment minder rond wordt. En ook de ruimte tussen elke soldaat blijft gelijk, als schakels van een onzichtbare ketting. En dan zie ik Jess. Jess staat naast de Prusin. Ik wuif, maar ze ziet me niet. En op het moment dat ik een stap naar voren zet, sluiten twee soldaten het gat. Ik ruik de stugge, bezweten stof van hun uniformen. Mijn zusje, zeg ik, ze kijken me aan. Als er een ramp staat te gebeuren, als de grootste ramp in je hele leven zich ontvouwt, ga je anders kijken. Het lijkt alsof je de wereld altijd door een vlies gezien hebt dat ineens breekt. En ik zie tussen de schouders van de soldaat Jess, die niets vermoedend tussen de Judden instaat. En ik kijk met gloednieuwe ogen, met de ogen van een Pruus. Ik zie het gitzwarte haar van Jess en de kolenzwarte ogen die ze als enige van de man geërfd heeft. Juddenhaar, Juddenogen. En ik zie de jas, de perfecte jas van de perfecte kopie van de jas van de Prusin. En mijn hart begint te bonken. Meine kleine Schwester, zeg ik. Ik wijs. Ik zie hoe ze daar staat tussen de opeengepakte groep, tussen de koffers en verliezen. Geroezemoes. Iemand huilt. Nee, iemand jammert zachtjes. Het kan een vrouw zijn of een kind, ik weet het niet. Een hoge fluit klinkt en het ratelende openschuiven van de treindeuren. En op dat moment beginnen de soldaten de groep bedaard in beweging te brengen. Als olie en water zo keurig gescheiden bewegen de Judden en de soldaten. Geen moment raken ze elkaar. De groep begint richting de perrons te gaan. Ik zie Jess nog omkijken, haar gezicht staat verbaasd. En het volgende moment stapt een grote, dikke man voor haar. En dan is ze weg, opgeslokt, in de kalm stommelende, roezemoezende groep. Ik schreeuw zo hard, dat ik voel hoe mijn mondhoeken kapot springen. Mijn linkerarm raakt de kolf van een geweer. Ik voel geen pijn. Wel voel ik armen die om me heen geslagen worden, handen die me op mijn plek houden, die me neerdrukken, mijn jas die kraakt. Ik voel hoe ik door mijn knieën knik, maar iets zet zich schrap in mij, met zoveel kracht dat de soldaat, die zijn gezicht vlak voor het mijne houdt, me verbaasd aankijkt. En er komt nog een schreeuw uit me, al weet ik niet waarom, al kan niks ooit zo erg zijn, niks kan toch ooit zo erg zijn, maar in mijn hoofd is het pikzwart geworden, mijn gedachten vatten vlam. De soldaat zegt dat ik moet ophouden, wat zijn dat voor manieren? Ik schreeuw dat ik pas ophoud als mijn zus weer hier is. Je zus? Ja, mijn zus, ze hoort daar niet, ze is geen Jut. Is ze geen Jut? Ik zal toch wel weten wie mijn zus is? Is iemand met zwart haar en donkere ogen meteen een Jut? Nee toch zeker? Wat zou er van de wereld terechtkomen als iedereen met donker haar en donkere ogen een Jut was? Tussen hun schouders door zie ik de groep het station binnenlopen. En even meen ik Jess te zien, maar dan verdwijnen de laatste ruggen tussen de deuren door. Weer klinkt een fluit, lang en doordringend. Ik wist niet dat ik kon. Ik wist niet dat ik nog harder schreeuwen kon. Er moet een gat in de tijd gevallen zijn. Ineens staat de Prusin tussen de soldaten. De vogelpootjesjas vlamt tussen de uniformen. Aan het eind van haar arm staat Jess. Hier, liefje, zegt de Prusin. Dit pakje mag hier blijven, voegt ze in het Duits toe. En Jess wil tussen de ruggen van de soldaten doorstappen, maar die houden haar tegen. Door mijn tranen heen zie ik hoe Jess me verbaasd aankijkt. Ik huil zo hard dat ik sta te schokken. Ach, kind, roept de Prusin. Ach, kind toch. En ze zegt dat ze Jess moeten doorlaten, dat ze er niet bij hoort. De heren soldaten zien toch wel dat Jess geen ster draagt. Kijk dan, heren, heren. Maar de mannen staan met opeengeklemde kaken en wijken niet. En dan weet ik dat er nu iets gaat gebeuren, iets waar ik elke dag, elk uur van de rest van mijn leven aan zal moeten denken. Of ik het wil of niet, het zal me nooit meer met rust laten. Nu gaat gebeuren waar ik mijn hele leven lang bang voor ben geweest. Dat wat gezorgd heeft dat ik altijd op mijn hoede was. Dat wat gemaakt heeft dat ik me altijd schrap gezet heb. Zelfs in mijn slaap. Ik ga Jess verliezen.
En dan zing jij dat liedje.
Ja.
En dan huilt iedereen.
Nee, bij mij weten niet. Nee.
Ik moest huilen, dacht ik. In jouw boek staat voor in een tekening, waarin we een situatie of de locaties voorgeschoteld krijgen. Mm-hmm. Ja, die hebben we ook hier.
Ja.
Hoe realistisch is die tekening?
Nou, ik wil eerst even zeggen dat die gemaakt is door Peter Paul Rauwer daar, die dat prachtig gedaan heeft. En wat was je vraag ook alweer, sorry.
Hoe realistisch die... Hoe nou, realistisch heb je in ieder geval gezegd. Hoe realistisch is die tekening?
Ja, hij is, voor mensen die Sittard kennen, is die voor 3/4 realistisch en 1/4 verzonnen. Ik had gevraagd om een plattegrond van de stad en ik had zelf een tekening gemaakt, maar ik ben heel slecht in plattegronden. En toen... wilde Peter Paul Rauwer daar die tekening maken. En waar ik zelf ontzettend blij mee was, was toen ik die tekening zag. Want hij heeft echt gekeken naar hoe die stad Sittard, waar het verhaal op geïnspireerd is in zeer grote vorm, terug laten komen. Dus dat is de kerktoren en het oude stadhuis wat niet meer bestaat. Maar dat heeft hij opgezocht. En de Kollenbergweg en de Sint-Rozenkapel. Maar er zitten ook elementen die niet helemaal kloppen. Bijvoorbeeld de belangrijke weg uit Slambam Sahara, die langs het kerkhof loopt, die bestaat wel, maar die heet niet Slambam Sahara en die is ook helemaal niet kronkelig. Dat is een rechte weg, die gaat rechtstreeks naar Duitsland toe. Maar ik heb, toen ik onderzoek deed voor dit boek, ben ik heel veel weer in mijn eigen stad gaan lopen. En die weggetjes, de Slambam Sahara bestaat, maar die is inmiddels opgeknipt in 20 losse stukken. Mm-hmm. En die heb ik in mijn hoofd achter elkaar geplakt.
En heb je dat nodig, dat lopen? Heb je dat nodig om dingen te zien en om er ook iets mee te kunnen?
Ja, ik zelf was eigenlijk verbijsterd hoe... dat begon dan met 9 open armen, omdat ik toen wist ik moet over die tijd gaan schrijven. Toen ben ik in die stad gaan rondlopen, in mijn eigen stad. En als mensen me vroegen altijd vroegen van, ja, wat valt er nou te zien? Dan wist ik dat niet. Ik wist alleen dat we een heel lelijk stadhuis hebben, een nieuw stadhuis. Maar toen ging ik rondlopen en kon ik ineens door de ogen van die familie kijken. En dat bracht het eigenlijk alsof je op een soort van filmset loopt. Het liep alleen winkelend publiek wat ik niet helemaal kon plaatsen. Maar het was ineens, en toen die plattegrond kwam en toen ik het boek openslag, toen dacht ik, nou is het echt.
Het klopt.
Nou is het echt.
We hebben ook een foto van het huis met 9 open armen.
Ja. Nee, dat is in de plattegrond. Dit heb ik ook al niet getekend hoor, want ik kan niet goed perspectief tekenen. Maar heeft mijn man me bij geholpen. Maar ik heb wel aangegeven wat waar is, zodat ik niet in de war raakte. Dat ik niet de keuken eerst links en dan weer rechts had liggen. Maar ik ben niet goed daarin.
Is het dan ook zo dat voordat je gaat schrijven, was die tekening er al?
Van dit huis? Ik moest wel weten hoe het in elkaar zat.
Ja, grappig is dat. Ja. En dat helpt dus echt om te weten van oké, hier is de slaapkamer van de zusjes. Want het is heel gedetailleerd, hè?
Ja.
De slaapkamer van de zusjes, de keukendeur, de keuken. Het echte huis, zeg ik dan maar even.
Mm-hmm.
Daar hebben we op dit moment geen foto van. Maar lijkt dit huis op het huis waar het op geïnspireerd is?
Nou ja, het is een. Als je het ziet, dan is het een redelijk smal wit huis. Dat vroeger echt buiten de muur van de stad lag. Het is minder indrukwekkend. in je hoofd maken. Als schrijver maak je natuurlijk dingen altijd groter. Ja. Maar het is wel het huis van mijn oma en van mijn moeder is daar ook opgegroeid tegenover het kerkhof.
En je moeder herkent het als het leest?
Ze herkent het, ja, ze herkent het heel erg. Heel veel stukken. Dat geldt natuurlijk voor Sittardenaar, maar voor haar in bijzonder, omdat er ook een stuk familiegeschiedenis in zit. Ja.
Als je nou kijkt naar de personages in je boek, wie is nou eigenlijk de hoofdpersoon?
Nou, je maakt het mee door de ogen van Ving, maar bij het schrijven merkte ik dat ik toch ook wilde weten hoe Jess zich zou ontwikkelen of hoe Mielke zich zou ontwikkelen. En ook voor oma mij. Dat kan je, tenminste, ik kan het niet op één personage bouwen. En ik leerde ze ook steeds beter kennen. Dus dan wil je ook dat in het boek terug te vinden is. Dus Ving maakt, door haar ogen maak je het mee, maar de andere personages zijn minstens zo belangrijk.
Nou, is dit een boek wat, nou, misschien is het een oorlogsboek, misschien is het een coming of age boek, misschien is het, je kan het eigenlijk niet zeggen, 5-1, de jury zei het al. Is dat ook wat je wilde?
Nee, ik heb daar niet over nagedacht. Pas toen ik las dat over het boek geschreven werd, toen dacht ik, oh, dat zit er allemaal in. Maar bij het schrijven wilde ik wilde gewoon een heel mooi verhaal schrijven. En ik ben niet bezig met het enige wat ik dacht, als ze nou gaan zeggen dat het alleen een oorlogsroman is, zou ik dat jammer vinden. Want voor mij is de oorlog is de arena. Maar ik wilde niet alleen een oorlogsroman schrijven. Ik wilde vooral die familie volgen in een hele moeilijke tijd. En dat was, ik kwam uit bij de oorlog, want ik was in 38 gestart. Dus ja.
Dat zat erin, ja. Zeker met zo'n dik boek. Een juryrapport dat er niet om ligt, zeg ik maar. Een perfecte parel uit het snoer. Wist meteen te verleiden, te ontroeren, te charmeren, te intrigeren. Is er een woord wat je het meest aanspreekt?
Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb het allemaal wel gehoord, maar ik heb er niks van onthouden.
Dus, oh, wat gelukkig dus dat je het nog een keer kan nalezen.
Ik ga het echt nalezen, maar als je daar zit, dan zit je alleen maar, oh, zo meteen moet ik op. Maar goed, dus dat komt goed, ik ga het op mijn gemak
doen. En het laatste advies van de jury, heb je dat gehoord? U moet dit boek allemaal dringend lezen.
Ja,
dat moet iedereen dus doen. Benny Lindelof, dank je wel.
Dank je wel.